Gemeente, ik deel u mee dat er vandaag een extra collecte van u gevraagd wordt voor de zending. En dan is afgelopen woensdagavond in de leeftijd van 66 jaar overleden zuster Dorrestein. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 86, neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. En na de wetslezing zingen we het vijfde vers van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. Het vijfde vers van Psalm 25 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 3e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Lucas 3, vers 1 tot en met 18. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberias, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden, gelijk geschreven is in het boek van de woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde, zeide tot hen: die 2 rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. en die spees heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vroegen ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlijden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het boek van Jesaja, daarvan het 40ste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 5. Jesaja 40, vers 3, 4 en 5. Daar lezen wij het woord Gods, onze tekst, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is dat zal recht en wat hobbelachtig is dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Laten wij samen eerst over de bediening van Gods woord, Gods zegen bidden. Wij willen in onze gebeden de rouwdragende familie Dorrestein gedenken. En wij willen dankzegging doen voor zuster Hollaar die weer in de kerk mag zijn. Barmhartig en genadig God, als we in dit morgenuur uw heilig aangezicht zoeken, dan mag het ook nu wel weer zijn met dankbaarheid en met erkentenis, want opnieuw zijn wij allen gespaard en verzorgd en wij worden ook vanmorgen weer in de gelegenheid gesteld om onder de verkondiging van uw woord op te gaan en te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, daarin bewijst u het weer dat u goed en goeddoende zijt. U betoont het dat u genadig en barmhartig zijt. En u wilt het ons zondaren ook in dit morgenuur nog weer laten verkondigen en boodschappen dat gij die God zijt die zondaren zalig maakt. Dat gij het zijt die uw zoon in deze wereld gezonden hebt, opdat hij alles zou verrichten wat nodig is om zaligmaker van zondaren te kunnen wezen. En dat gij uw geest in deze wereld gegeven hebt, opdat hij in de harten van schuldigen en ellendigen plaats zou maken, woning zou maken. En door het werk van bekering mensen zou vernieuwen naar uw beeld. Heren, die dingen mogen wij keer op keer beluisteren uit uw woord. En gij wilt ze ons steeds weer opnieuw zeggen. En wat hebben we het nodig om daar iedere keer weer bij bepaald en aan herinnerd te worden. Maar meer hebben we nodig dan dit, Heren. We hebben ook nodig dat gij deze heilswaarheden in ons leven zo tot zegen wilt stellen, ons zo de kracht ervan doet ervaren, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders des woords mogen zijn. En dat we niet alleen weten met ons verstand wat gij gedaan hebt en doet voor de zaligheid van verlorenen, maar dat we het met ons hart ook mogen weten, dat we het ondervindelijk mogen weten, en dat we het mogen weten, Heere, dat dit ook ons geschonken wordt. O Heere, we vragen van u dat gij ons dan door uw Heilige Geest wilt bearbeiden, als we met elkaar ook op deze dag het evangelie weer mogen beluisteren, dat de dingen waar het over gaan zal in de prediking voor ons niet alleen maar klanken zullen zijn, maar dat we in ons hart ook mogen beleven en ondervinden dat dit waar is. O Heere, geef ons dan alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Bekwaam uw dienstknecht om uw woord op de rechte wijze te verkondigen, om het zo te verkondigen zoals u dat vraagt, zoals dat ook verantwoord is tegenover u, de Heere, die de spreker, die de gever van uw woord zijt. Heere, mensen zijn altijd weer geneigd om uw woorden met hun woorden uit te leggen en uw woorden met hun woorden te verduisteren. Dat is ook een stuk van ons boze bestaan, dat wij zo vaak uw woorden naar ons eigen inzicht verklaren en dat wij met onze woorden uw woord menigmaal tot zwijgen brengen. Heere, bewaar er ons voor in de prediking, bewaar er ons ook voor in de overleggingen van ons hart, en geef dat wij werkelijk ook al onze gedachten gevangen mogen geven onder het woord dat gij spreekt, opdat uw woord met macht en met majesteit mag zijn in de prediking, maar ook door uw geest ingedragen in onze harten, opdat het ook in onze harten mag regeren en opdat het ook in onze harten een kracht tot zaligheid mag zijn. Heere, wees dan niet alleen met hem die uw woord spreekt, maar ook met ons allen, zoals we hier onder de verkondiging van uw woord verkeren. Geef er ons aandacht voor en opmerkzaamheid. Geef ons bovenal een ontvankelijk hart, een heilbegerig hart, een gehoorzaam hart, een gelovig hart, opdat wij vrucht mogen hebben, baat mogen hebben van de prediking van uw getuigenis. Heere, wil u ons genadig ook al onze zonden vergeven, alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heilige wil. We hebben het vanmorgen al biddend beleden. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En u zal het er toch ook in ons leven omgaan, Heere, dat we die taal niet alleen met onze lippen spreken, maar dat we dat ook met ons hart belijden, met een hart dat ook iets kent van de verbrokenheid, van de verslagenheid, vanwege onze ongerechtigheden die we bedreven hebben tegenover een goeddoend en een genadig God. Heere, doe ons buigen voor u in waarachtige verootmoediging, en maak ons maar klein en nietig in eigen oog, en geef dat we maar veel de genade van uw geest nodig hebben om waarlijk in oprechtheid en in ootmoed te leren schuilen bij dat offer voor de zonde dat gebracht is in de volheid des tijds door uw veelgeliefde Zoon, toen hij door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Heren, wij bidden van u, doe ons genadig ervaren dat gij een vergevend God zijt om Christus wil. En zo leggen wij onze noden voor u neer, Heren, voor u die de enige zijt die in onze noden kunt voorzien en die alleen de macht hebt om te geven wat wij behoeven. En dan bidden wij niet alleen, Heere, dat gij ons hier gedenken wilt, maar wij vragen u ook om uw onmisbare zegen over het leven van hen die niet naar uw huis konden komen, waarvan er velen toch ook weer met ons meeluisteren en zo de dienst, de kerkdienst meemaken in hun eigen woning. Heere, gedenk gij hen allen in uw gunst en wilt gij hen in alle moeite die er in hun leven kunnen zijn een genade bewijzen. Doe hen ondervinden bij het ouder worden, bij het ziek zijn, bij het gebrekkig zijn, dat gij nog aan hen wilt denken. Heere, zegen uw woord dan ook voor hen als het ook tot hen mag komen. En wilt gij gedenken ook aan hen die verstoken zijn van de prediking van uw woord, die niet kunnen opgaan en die ook geen mogelijkheid hebben om mee te leven of mee te luisteren. Wees gij met die velen, Heere, die geen gelegenheid hebben om met de gemeente op te gaan naar uw huis, waar ook in deze wereld. En er zijn er, Heere, zo velen op deze aarde die niet de gelegenheid hebben om de woorden van de levende God te horen. Er zijn er ook velen onder hen die dat niet missen, die niet beseffen wat ze missen, omdat ze blind en verduisterd zijn en de waarde van uw woord en van uw dienst niet kennen. En zo komt het ook dat er zo velen zijn die u de rug openlijk hebben toegekeerd en die van u zijn afgeweken en ook niet van zins zijn ooit nog tot u terug te keren en ooit nog te vragen naar u en naar uw sterkte. Heere, wij bidden van u dat gij genadig wilt werken in het midden van deze wereld en dat gij die velen die u niet kennen, kon het zijn, toch wilt trekken. Dat gij er onder hen die van u zijn afgeweken nog wilt terugbrengen, Heere. Dat gij onder de vele blinden en de verduisterden nog met uw licht wilt schijnen en ogen wilt openen en harten wilt ontsluiten en voor u en voor uw dienst wilt inwinnen. Heere, laat de prediking van uw woord en het getuigenis van uw genade dan tot rijke zegen gesteld worden in het midden van deze wereld. En wij bidden dan dat gij al de arbeid die in uw koninkrijk verricht mag worden met uw onmisbare zegen wilt bekronen. En Heere, dan willen wij uw naam ook erkennen voor zegeningen aan ons gegeven. We danken u voor alle voorrechten en weldaden die gij geeft, ook in ons dagelijkse leven. Bijzonder ook voor het voorrecht dat u een onzer gegeven hebt, die na een behandeling in het ziekenhuis vanmorgen weer in uw huis mag zijn. Zegen ook haar en ontferm u over haar. En dan bidden wij u bijzonder ook voor onze broeder Dorrestein en zijn familiekring. U hebt in de week die voorbij gegaan is, na een ernstige ziekte uit die kring en van zijn zijde weggenomen, een vrouw en moeder. Heere, haar levenseinde was daar nog betrekkelijk onverwacht. Zij is niet meer in het heden der genade, in het land der levenden. Aan haar leven, dat in vele opzichten een moeilijk leven is geweest, een zorgelijk leven is geweest, is een einde gekomen. O Heere, wij bidden van u dat gij onze broeder gedenken wilt, die als weduwnaar achterblijft. We gebidden van u dat gij hem gedenken wilt in uw gunst, in uw ontferming, en dat u hem sterken wilt, bijzonder ook morgen op de dag van de begrafenis. En dat gij het in zijn leven wilt bewijzen, dat u hem door wilt helpen. Dat u het ook alles nog in deze familiekring zo wilt leiden, Heere, dat dit sterven nog tot zegen mag zijn, dat er nog winst uit voort mag komen en dat uw naam er nog door en om geprezen zou mogen worden. Heere, wij bidden van u dat gij ons allen wilt leren om ons voor te bereiden op de dag van onze dood. Om ons voor te bereiden, Heere, op dat ogenblik waarop ook wij dit leven moeten verlaten en naar uw eigen getuigenis het oordeel zullen ontvangen. Want zo is het toch geschreven in uw woord. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, als wij sterven gaan, dan gaan we toch u ontmoeten. Heren, en als we dan u zullen kunnen ontmoeten, dan moeten wij u voor ons sterven al ontmoet hebben, zoals gij tot ons komt in uw woord. Dan zullen we u toch hebben moeten leren kennen tot zaligheid in Christus Jezus, uw Zoon. Heren, doordring ons van die noodzakelijkheid en bind het op ons hart. En geef dat we ons zo mogen voorbereiden, opdat we bereid zijn als die laatste dag van ons leven er is. Wees ons nabij en goed, zegen ons met uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? En die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. 24, vers 2 en 3. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk 40 heeft Jesaja ons het woord des Heren mogen doorgeven, waarin de Heren aankondigt dat hij zijn volk zal gaan verlossen, zijn volk in ballingschap zal mogen gaan ondervinden dat de Heren in gunst en in ontferming tot hen weerkeert en dat hij hen zal gaan bevrijden uit het land van hun gevangenschap en zal terugbrengen naar het land hunner vaderen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Jesaja wordt opgeroepen om een troostboodschap te brengen aan dat volk des Heren in ellende. En hij mocht naar het hart van het volk spreken. Hij mocht haar toeroepen dat haar strijd, haar lijdenstijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij in plaats van haar zonde van de Heere dubbele weldaden mag ontvangen. Zo heeft God zijn heil laten boodschappen. Zo komt de Heere met de blijde boodschap tot zijn volk. En als de Heere dat doet in Jesaja's dagen of in andere tijden, als de Heere dat deed vroeger en of als de Heere dat doet nu, dan komt daar tegelijk de vraag achteraan, is er nu voor zo'n boodschap plaats? Wie wilde nu naar zo'n boodschap luisteren? En aan wie kan God die genade waar hij van spreekt nu echt kwijt? Zijn er mensen die naar zo'n woord hongeren en dorsten? Zijn er mensen die naar die God die deze dingen verkondigen laat verlangen? Zijn er mensen die om zo'n woord verlegen zitten? Dat was toen de vraag, dat is ook nu weer de vraag. Wij die opnieuw de adventstijd mogen beleven en straks mogen gedenken dat de Heere Jezus gekomen is in het vlees. Dat hij gekomen is naar deze wereld. Voor wie, bij wie is er voor hem in het leven plaats? Toen hij in de wereld kwam waren er maar weinigen bij wie hij welkom was. Toen hij kwam tot het zijne, hebben de zijnen hem niet aangenomen, zegt de schrift. En er waren er wel die hem aannamen, er waren er wel die in hem de zaligmaker herkenden, er waren er wel die in hem Gods heerlijkheid aanschouwden, maar dat zij dat deden, was niet omdat ze hun eigen ogen ervoor geopend hadden. Dat deden zij niet, omdat ze er een innerlijke geneigdheid toe hadden. Dat deden zij niet van nature, net zo min als de anderen. Is er plaats voor God, voor zijn heil, voor zijn Christus, voor alles wat hij in Christus te bieden heeft en wat hij in zijn woord laat verkondigen? En zal er plaats voor dat heil zijn, moet er nog wel heel wat gebeuren. Zullen de toezeggingen van Jesaja 40 vers 1 en 2 gerealiseerd worden, dan moet er in het leven van die ballingen nog heel wat gebeuren. Daar getuigt het vervolg van Jesaja 40 van. Duidelijk in de tekst van deze morgen. Jesaja hoort een stem. Van wie die stem is, wordt er niet bij gezegd. De stem van de roepende, meer niet. De spreker wordt niet geïdentificeerd. Hij gaat schuil achter zijn boodschap. Maar het is wel duidelijk dat hij spreekt namens de Heere. Dat het een boodschap Gods is die door die stem verkondigd wordt. U weet dat in het Nieuwe Testament, en we hebben dat zojuist gelezen, deze profetie betrokken wordt op Johannes de Doper. Hij is de stem van de roepende in de woestijn. Hij neemt dan ook de woorden die hier in Jesaja 40 staan in zijn mond om zichzelf daarmee te identificeren. En tegelijkertijd weer schuil te gaan achter zijn boodschap. Want als ze hem komen vragen, zijt gij de Christus, dan zegt hij, ik ben alleen maar een stem. De stem van de roepende in de woestijn. Maar de stem van deze persoon is de stem van de wegbereider. Dat blijkt duidelijk uit wat hij zegt. De achtergrond van deze profetie is een oud gebruik. Dat als een koning ergens een bezoek wilde brengen in een bepaald gebied van zijn rijk. Dan stuurde hij eerst een heraut. Een wegbereider naar die streek. En die wegbereider moest de komst van de koning aankondigen en de mensen op de hoogte stellen van de plannen die de koning had om hun gebied te bezoeken. Maar niet alleen moest hij hen op de hoogte stellen van de plannen van de koning, hij moest hen ook wijzen op hun verplichtingen. Namelijk dat als de koning hen met een bezoek wilde vereren, zij dan alles in gereedheid moesten brengen, opdat het verblijf van die koning daar zonder hindernissen zou kunnen verlopen. En dat met name de reis van die koning zonder hindernissen zou kunnen plaatsvinden. De wegen moesten in gereedheid gebracht worden. Want de wegen werden daar maar niet zo vanzelfsprekend onderhouden. Er was geen ministerie van Verkeer en Waterstaat in die tijd die ervoor zorgde dat de wegen gerepareerd werden als ze kapot waren. Dat was allemaal privéonderneming. En daar werd vaak ook maar weinig aan gedaan. En als in de tijd van de stortregens soms hele stukken van de wegen waren weggeslagen, dan bleef dat vaak weken en maanden lang zo liggen. En dan moesten de reizigers zich maar behelpen door het klauteren, via het klauteren door kuilen en via allerlei omwegen om op de plaats van bestemming te komen. Maar als zo'n koning zo'n gebied wilde bezoeken, dan was het plicht van die onderdanen om ervoor te zorgen dat de wegen heel zouden worden. En dat alles wat er aan gebreken bestond, zou worden gerepareerd en hersteld. Daarom die wegbereider, die het volk wees op hun roeping, bereid de weg. Nu gaat het hier om Gods komst tot zijn volk. Het gaat hier om de komst van de Heere die zijn volk komt verlossen. En dat is al een wonder, nietwaar? Daar hebben zij het, de ballingen, niet naar gemaakt. Als we bedenken dat het hun zonden zijn geweest die de ballingschap hebben veroorzaakt en nodig hebben gemaakt. Als we bedenken dat het hun zonden zijn, die zo groot en veel geworden waren, dat de Heere wel met het oordeel komen moest, en dat hij zijn gramschap wel over hen uitgieten moest. Als we bedenken dat dit volk schuldig staat en straf verdiend heeft, dan is het een wonder als ze mogen horen dat de koning hen nog wil bezoeken. En dat de koning, als hij komt om hen te bezoeken, hen ook wil verlossen. En ook zijn gunst nog wil bewijzen. Dat is genade. En dat de koning nog een wegbereider voor zich uitzendt, dat is genade. En dat ze er nog aan mogen worden herinnerd dat de koning wil komen. En dat ze er nog aan mogen worden herinnerd dat hun plicht is om de weg voor de koning te bereiden, dat is genade. Maar dan moet er inderdaad nog heel wat gebeuren. Want deze koning rijdt door vlakke velden. Deze koning komt over gebaande wegen en de velden zijn niet vlak. en de wegen zijn niet gebaand. Er ontbreekt nog zoveel in godsdienstig opzicht, in geestelijk opzicht. Er is zoveel niet in orde in het leven en in het hart van Israël. In de dagen van de ballingschap ontbreekt er zoveel. In de dagen als straks Johannes de Doper komt, ontbreekt er zoveel. En dan staan ze niet klaar met de vraag in het hart: hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Die vraag leeft bij velen geenszins. En vandaar de roep: bereid de weg. Vandaar de oproep tot waarachtige bekering. En dat is altijd weer Gods boodschap, ook in ons leven, ook in de adventstijd. Daar moet de Heere ons iedere keer weer opnieuw bij bepalen. Dat bekering zijn eis is. Of dat nu betreft het volk Israël in de dagen van Jesaja en later in de ballingschap. Of dat dat nu betreft het volk van Juda in de dagen van Johannes de Doper en als Christus in het vlees komt. Of dat het nu betreft een gemeente die zich voorbereidt op het vieren van het kerstfeest in deze adventsweken. Het is altijd weer de roep des Heren, waardoor we herinnerd worden aan de plicht tot waarachtige bekering. Bereid de weg des Heren. Verstaat u dat? We komen onder het woord Gods. Dat is genade bewerkt des Heren, dat hij nog zo tot ons spreken wilt. Dat hij ons in zijn woord nog van zijn genade spreken wilt. Dat we het evangelie hebben. Dat we van de komst van Christus, Gods Zoon, in deze wereld mogen horen. Dat het woord ons zegt dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft. Omdat hij de wereld al zo lief had. En opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die dingen mogen we weten, die dingen mogen we horen. En nog veel meer laat de Heere ons zeggen en laat hij ons aandringen. Maar is er voor dat alles in ons leven plaats? Hebben we daar nu echt behoefte aan? Zijn dit nu de dingen waar ons hart naar uitgaat? Vorige week zagen we: Jesaja krijgt opdracht om naar het hart van Jeruzalem te spreken. En dat kon omdat er in Jeruzalem waren die met deze dingen bezig zijn en die naar deze dingen verlangen. Maar als ons hart naar andere dingen uitgaat, dan hebben deze zaken geen waarde. Dan is daar geen plaats voor. Als wij aan onze zonden vasthouden, zonder dat we ermee willen breken. Als we onszelf handhaven en ons eigen ik koesteren en aan de wereld genoeg hebben, dan is er geen plaats voor hem. Als we rijk en verrijkt zijn in eigen ogen met geestelijke goederen die we onszelf hebben gegeven, of rijk en verrijkt met aardse dingen waar we genoeg aan hebben, dan is er geen plaats voor hem die arm geworden is om onzentwil daar hij rijk was. Dan zegt ons die geboorte van Christus in Bethlehems stal niets. Dan betekent het in de praktijk van ons leven niets dat God gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarom, er moet plaats voor gemaakt worden. De weg waarlangs God naar ons hart wil komen, moet bereid worden. Hoe moet dat dan gebeuren? Er moet voorbereiding gehouden worden. Een woord dat wij in de meeste gevallen reserveren voor de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Maar we zouden ook best eens kunnen overwegen of wij voor elke kerkdienst niet voorbereiding moesten betrachten. En of wij zeker ook voor de viering van het kerstfeest en de overdenking van het kerstevangelie niet een voorbereiding nodig hebben. En dan zal het in die voorbereiding wel om dezelfde dingen gaan als waarbij het gaat bij de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Bereid de weg des Heren, gemeente, dat betekent dat een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking moet bedenken. Want waartoe kwam Christus in deze wereld? Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zal dat nu ooit in ons leven verstaan en beleefd worden? Dan zullen we er ook wat van moeten kennen, wat het betekent om verloren te zijn. Bereid de weg des Heren, dat is bedenk wie gij zijt, wat ge gedaan en misdreven hebt tot tegenover God. Bedenk wie ge zijt in uw val, in uw ongehoorzaamheid, in uw opstand, in uw verzet, in uw ongeloof. Bedenk wie ge zijt en wat God zou kunnen doen als hij in het gericht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. En beleid uw zonde en ongerechtigheden. Ruim op wat er ligt tussen de Heere en uw ziel. En die zonde die u onbeleden gelaten hebt, laat ze niet langer onbeleden, maar kom ermee in oprechtheid en in eerlijkheid voor het aangezicht van de Allerhoogste. Bereid de weg des Heren. Ah, maar zegt u, kan een mens dat dan? Of hij het kan, is niet de eerste vraag. De eerste vraag is of hij het moet. De eerste vraag is niet wat ik kan doen, maar wat God van me eist en wat onze heilige roeping is en onze heilige plicht. Daar wilt u zich toch niet aan onttrekken, is het wel? Met een beroep op uw onmacht wilt u zich toch niet onder die heilige plicht onttrekken. Het zal ons ernst moeten zijn, gemeente, met de stem die van Gods wegen zegt, bereid de weg des Heren. Het zal ons heilige ernst moeten worden en steeds meer zijn, om rekening te houden met wat de Heere van ons vraagt. En niet zomaar spoedig klaar te staan met, oh, maar dat kan een mens niet. Het zal ons in de engte moeten drijven. Het zal ons op de knieën moeten brengen. Dit vraagt de Heere en daar heeft hij recht op. Ik heb mijn wegen krom gemaakt. Ik heb mezelf verdorven. En nu heeft hij er recht op dat ik recht maak wat ik krom gemaakt heb. Dat ik beleid wat ik misdreven heb. Dat ik vergeving zoek voor al mijn ongerechtigheden. We zullen dienen te beseffen, gemeente, dat de Heere anders ook niet komen kan. En dat onze ziel in het donker blijft. En dat we verloren blijven in zonde en schuld. En dat moet nood worden, zou het niet? Is dat wel eens nood in uw leven geweest? Dat de Heere dat zei en dat hij dat op uw hart bond ook. En dat u er zich op geen enkele manier aan kon ontworstelen. Dit is het hoog gebod. Bereid de weg des Heren. Maar nu het wonder. Wat God als plicht en roeping voorhoudt, dat geeft hij in de vorm van een belofte. Kijk maar in het vierde vers. In het derde vers is het heel duidelijk de gebiedende wijs, nietwaar? Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. De gebiedende wijs, de opdracht, de roeping die komt, de plicht die op het volk rust. En dan gaat de Heere die eis die hij daar neergelegd heeft en waar niemand zich aan kan onttrekken. Dan gaat de Heere die eis verder geven in de vorm van een belofte. In het vierde vers. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Nu, inderdaad, dat hoort bij het bereiden van de weg des Heren. Dat hoort bij dat rechtmaken van een baan in de wildernis voor onze God. Dan moet dat gebeuren, dat die dalen verhoogd worden en dat die bergen geslecht worden. En dat dat kromme recht gemaakt en dat dat hobbelachtige tot een vallei gemaakt wordt. Dat is precies dat werk waartoe de Heere roept. Precies de taak, de plicht die hij via die stem van de roepende, die van zijnentwege komt, op dat volk neerlegt. Zij moeten daarvoor zorgen dat alle dalen verhoogd worden en dat de bergen vernederd worden. Daar moeten zij voor zorgen, dat zegt de Heere tot hen in de gebiedende wijs. Maar als hij dan die woorden verduidelijkt, aanvult, verklaart, dan blijkt het ook duidelijk dat hij deze eis geeft in de vorm van een belofte. Zij moeten het doen en hij zegt, het zal gebeuren. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En de bergen en de heuvelen zullen vernederd worden. En dat is nu het geheim dat mag worden verstaan door een volk dat het heeft leren eerbiedigen dat God met die eis komt. Dat tevens geleerd heeft eigen onmacht en onbekwaamheid in te leven en daar met smart en met schulderkentenis mee voor de Heere gekomen is. Dan mag dat volk het geheim leren dat de Heere zelf gaat geven en doen wat hij van zijn volk heeft geëist. Dat hij gaat verrichten wat hun plicht is en wat hij van hen vraagt. Hij gaat het doen. Niet voor mensen die achter hun onmacht wegschuilen en er een excuus van maken. Maar wel voor mensen die met die onmacht voor God zijn terechtgekomen en met schuldbelijdenis en erkentenis, Heere, u hebt er recht op en ik ben zo gans en al onbekwaam dat ik uw heilig recht nog niet eens kan geven. Wilt u geven wat u gebiedt en dan zult u niet te vergeefs gebieden. Dat volk dat zo voor God heeft leren buigen, dat mag ondervinden dat de Heere zijn eisen geeft in de vorm van een belofte. En dat hij ervoor zorgt dat ze voorbereid zullen worden voor zijn komst. En dat hij ervoor zorgt dat er plaats komt in hun leven voor zijn genade. En dat hij ervoor zorgt dat die Christus die hij geven gaat in de volheid destijds dierbaarheid en noodzakelijkheid voor hen besef gaat krijgen. En dat hij ervoor zorgt dat hun harten ontvankelijk worden voor zijn liefde en begerig worden naar zijn genade en afgestemd worden op zijn komst. Hij zorgt daarvoor. Zoals hij voor het heil zorgt, zo zorgt hij er ook voor dat er plaats komt voor dat heil. In harten waarvan nature geen plaats is. Zoals hij zijn zoon geeft, zo geeft hij ook door zijn geest zijn zoon gestalte in het hart van die zondaar. Het is vanaf het begin zijn werk En wat gaat er dan gebeuren? Wel, dat wordt hier gezegd in dat beeld dat nog altijd herinnert aan die Oosterse, dat Oosterse gebruik van die koning die een wegbereider voor zijn aangezicht heen zond om dat volk in die bepaalde streek op te roepen de wegen klaar te maken. Dat wordt hier uitgewerkt in verschillende aspecten, alle dalen, dat zijn de gaten die in de wegen geslagen zijn. Die moeten verhoogd, al die gaten moeten opgevuld worden. De kuilen die moeten gevuld worden, zodat de weg effen gaat worden. En de bergen en de heuvelen, dat zijn de hopen aarde die daar misschien liggen, of het zand dat over een stuk van de weg is heen gewaaid, dat moet weggegraven worden, dat moet vernederd worden, opdat de weg ook daar effen zal zijn. Dus de kuilen gevuld en de bulten weggehaald, en datgene wat krom is, dat moet recht gemaakt worden. En datgene wat hobbelachtig is, dat moet ook geëffend worden, opdat de koning, als hij komt, over gebaande wegen mag rijden. En opdat de koning zo inderdaad ook mag ondervinden dat hij bij dat volk welkom is. Nu, dat wordt dan, dat is dan het beeld dat hier gebruikt wordt, maar u snapt vanzelf, dat heeft geestelijke betekenis. Dat heeft het in Jesaja's mond, dat heeft het straks zo zeker ook in de mond van Johannes de Doper, als hij als de wegbereider van de Heere Jezus Christus predikt aan de oevers van de Jordaan. En als het volk tot hem komt, dan predikt hij de eis der bekering. Bereid de weg des Heeren. Dan predikt hij de heilige roeping die er op dat volk ligt. Dan moeten de dalen gevuld worden. Dan moeten de bergen geslecht worden. Dan moet datgene wat krom is recht worden. Dan moet in geestelijk opzicht dat volk komen op de plaats waar de Heere hen hebben wil. Wat zou dat betekenen? Ik geef u een paar gedachten. Alle dalen zullen verhoogd worden. Er waren er onder die ballingen, ik keer dus weer terug naar de eerste betekenis van de tekst in de dagen van Jesaja en van de ballingschap. Er waren er onder die ballingen, en u vindt ze aan het eind van hoofdstuk 40, daar hoort u ze aan het woord. Die ballingen die zeiden, mijn recht is voor de Heere verborgen. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. In Jesaja 49 horen we ze op een andere manier klagen. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. In Jesaja 54 typeert de Heere ze zelf met door onweder voortgedrevenen en ongetroosten. En zo zijn er in dat troostboek van Jesaja meer van die aanduidingen die erop wijzen dat er onder dat volk waren die moedeloos waren. Die in de put zitten. Die geen verwachting meer hebben. Die wel aan God denken, maar als ze aan God denken, misbaar maken. Die wel nog Gods woord lezen, maar die nooit meer iets uit dat woord voor eigen hart en leven ontvangen. En die niet meer hopen op Gods belofte. Er zijn er onder dat volk van de ballingen die denken dat het niet meer kan, dat dit het einde is, dat ze er altijd zullen moeten blijven. En hoewel de Heere gesproken heeft van een verlossing die komen zal, ze geloven niet meer in dat woord, ze twijfelen aan dat woord en ze hebben alleen maar oog voor de bezwaren en ze hebben alleen maar tegenwerpingen, maar van Gods almacht verwachten ze niets meer en van Gods genade verwachten ze niets meer. Alle dalen zullen verhoogd worden. Want die gestalte die mag niet blijven. Dat is een gestalte die onder het volk van God geen plaats mag hebben. Dat is uiting van twijfel. Dat is uiting van ongeloof. Ze zijn er onder die ballingen. Ze zijn er altijd door onder het volk des Heren. Mensen die geen verwachting meer hebben. Het is afgesneden. En ik ben afgesneden van voor uw ogen. Op grond waarvan zeggen we dat? Op grond van Gods woord? Nee. Op grond van wat we in ons waarnemen. Op grond van wat we rondom ons waarnemen. Daardoor voelen ze zich ellendig. Daardoor worden ze ter neergedrukt. En ze zouden Gods aangezicht nog wel in gunst willen aanschouwen, tot hen gewend, maar dat kan niet. Zo vrezen ze. Hun zonde zit hun in de weg, en voor hen is het niet. Een kerstfeest vieren zal wel een onmogelijkheid zijn. En wat zegt God? Met name voor zulken en omtrent zulken, dat zo niet blijven mag. Dat niet tot zijn eer is. En dat er op deze manier ook geen plaats voor zijn genadeopenbaring komt. Als dat de trek van ons hart is. Twijfelen aan Gods genadige bedoelingen. Twijfelen aan Gods gewilligheid om zondaren zalig te maken. Dan roept de Heere dat volk ertoe op om hun ziel aan te spreken en het neergebogen hoofd weer op te heffen. Dan zegt de Heere tot zulken die neergebogen zijn, richt weder op de slappe knieën en versterkt de zwakke handen. Dan roept de Heere zulken toe om opnieuw te hopen op zijn genade. Dan is het de roeping ook voor zulken dat de wegen des Heren bereid zullen worden. Ach, maar hoe kan dat? Hoe dat kan? Ik denk aan een die dat deed. Ik denk aan de dichter van de 42e psalm, die ook in zo'n diepte zat, die ook in zo'n nood, in zo'n uitzichtloze tijd zat, die klagen moest dat al Gods golven en baren over hem heen gegaan waren. Die klagen moest dat hij in het zwart ging de ganse dag vanwege des vijands onderdrukking. Die klagen moest dat hij dorst had maar niets had om te drinken. Die klagen moest dat hij wel nooit meer voor Gods aangezicht zou kunnen verschijnen. En als hij dacht aan vroeger, ja dan leven de herinneringen weer op. Maar dat maakt zijn lijden in het heden te dieper en te zwaarder. Want naar dat van vroeger zal hij wel nooit meer kunnen terugkeren. Nu hij verstoken is van God en van zijn gemeenschap. En zo zou hij voort kunnen gaan tot aan de dag van zijn dood toe. Want als hij naar zichzelf ziet en als hij naar de omstandigheden ziet, dan zal er altijd reden zijn om te klagen en om te twijfelen. En toch, hij heeft het begrepen in het diepst van zijn ziel, dat daar de roep des Heren komt, bereid de weg des Heren. En gehoorzaam aan die roep des Heren, te midden van al zijn klachten, en te midden van de moedeloosheid die over zijn ziel valt, en te midden van al de vrees dat hij nooit meer Gods gunst zou kunnen genieten, en te midden van de beschimpingen van de honers en van de bespotters, zegt hij tot zijn ziel, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in's hoogste lof uw lust. Die man is bezig de weg des Heren te bereiden. Door zijn ziel aan te spreken. En door zijn ziel op God te richten. En door zijn hart opnieuw als het ware te doen uitgaan naar de Heren en naar zijn genade. Maar zegt u, dan komt de mens er op die manier toch nog niet uit? O nee, dan komt hij er op die manier nog niet uit. Dan lost hij zijn eigen probleem nog niet op, maar denkt er dan weer aan dat de Heere juist voor zulken zijn eis inkleedt in de vorm van een belofte. En dat hij gaat doen wat zij nooit kunnen volbrengen. Dat hij, en ik denk weer aan Jesaja 40, nu het laatste stuk, dat hij de moeden kracht geeft. En dat hij de krachten vernieuwt hen die geen sterkte heeft. En dat hij de neergebogene opricht. En dat hij verbindt de gebrokene van hart. En dat hij vertroost de verslagene van geest. En dat hij het oog verlevendigt. En dat hij de blik weer richt
op zichzelf en op zijn belofte. Alle dalen zullen verhoogd worden. God zorgt ervoor dat ook moedelozen van hart en verslagenen van geest opnieuw leren hopen op zijn woord en opnieuw leren verwachten dat de komst van God tot hun zaligheid zal zijn. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Die hopen die daar lagen, zand en andere dingen, die moesten weggegraven worden. En dat zal dan wel op een andere categorie onder het volk zijn. Er waren er ook onder dat volk die ondanks alles wat ze meegemaakt hadden toch nog behoorlijk hoog bij zichzelf stonden. Er waren er die in die dagen toch ook nog roemden in het feit dat zij het volk Gods waren. Er waren er die steunden op hun godsdienst en op hun ijver. En als ze er dan misschien in de ballingschap niet zoveel meer waren, ik weet dat zo precies niet, ze waren er in de dagen van Johannes de Doper wel, nietwaar? En dat was voor een groot deel het karakter van de Joodse godsdienst. Dat ze neerzagen op degene die buiten waren. Dat ze roemden, wij zijn Abrahams zaad. Als de stem van de roepende in de woestijn spreekt, dan zegt hij dat zelfs, meent niet bij uzelf te zeggen, wij zijn Abrahams zaad. Er waren er heel wat onder Israël die op eigenwaardigheid en op verbondsweldaden en op eigen verdiensten pochten en roemden. En God was het eigenlijk aan hen verplicht om naar hen om te zien. Nou, zulke zijn er nog. En voor zulken wordt het ook nooit echt kerstfeest. Zulke zullen ook nooit de betekenis en de waardij van de geboorte van de Heere Jezus Christus verstaan. Zulken zullen ook nooit gaan ontdekken wat het betekent dat God gedacht heeft aan zijn genade. Zijn gunst voor onwaardigen. Want als je genade wilt gaan beleven, gemeente, dan moet je wat van onwaardigheid ook beleven. Maar als het allemaal vanzelfsprekend is en als je het allemaal hebt en als God het min of meer aan je verplicht is en als je altijd geloof bezit en als je altijd verder kan en als je altijd dat woord des Heren hebt en dat het altijd tot je spreekt omdat je alleen maar een verstandsgeloof hebt, ach, dan heb je aan de wezenlijk aan de geboorte van Christus en aan de komst van Gods heil ook niets. Als je er nog nooit buiten gestaan hebt. Nou, zo'n houding van zelfgenoegzaamheid is er bij veel naamchristenen. Helaas moeten we ook zeggen dat in het leven van Gods oprechte christenen zo'n houding van zelfgenoegzaamheid en eigen gerechtigheid niet een zeldzaamheid is. Er zijn er die toch oprecht de Heere hebben leren vrezen en die toch oprecht de dingen van de Heere geleerd hebben en die allerlei dingen ook meegemaakt hebben en die met wat ze ontvangen hebben als een onverdiend gunstbewijs van God nota bene hoogmoedig geworden zijn. Omhoog geschoten zijn en uit de hoogte op een ander neerzien. En zo staan ze hoog bij zichzelf. Als ze eerlijk zijn, moeten ze erkennen dat ze dan ook geen contact met de Heere hebben. Als ze eerlijk zijn, zouden ze moeten erkennen dat het gemeenschapsleven met de Heere weg is. En dat is ook zo. Want ze moeten eerst maar weer eens van de troon af. De bergen moeten eerst maar weer eens vernederd worden. En een mens moet eerst maar weer eens ontledigd worden. Arm gemaakt worden. Ootmoedig zijn. Dat is de roeping. om te buigen in het stof. Dat is de roeping die hoort bij het bereid de weg des Heren, dat we die hoogten eens af gaan graven, of we genade in ons leven kennen of niet, maar dat we leren buigen voor God in het stof. Want wat zegt ons anders de genade des Heren? Arm zullen we moeten zijn, gemeente, zullen we werkelijk rijk gemaakt kunnen worden. Leeg zullen we moeten zijn, zullen we werkelijk met goederen vervuld kunnen worden. Onwaardig zullen we moeten zijn, zullen we echt genade beleven. En wat moeten we dan veel kwijt? En wat moeten we dan veel kwijt van waar we meenden rijk mee te zijn? Wat is het nodig dat God ons ook afbreekt? Wat is het nodig dat God ons laag bij de grond houdt? En dat belooft hij ook. Het staat weer in de vorm van een belofte. Een troostrijke belofte voor een mens die dat in zijn leven gaat ontdekken, dat hij inderdaad een hoogmoedig en een verheven karakter heeft. Troost voor een volk dat gaat ontdekken dat ze zo spoedig toch weer zichzelf in het middelpunt plaatsen in plaats van de Heere. Troost voor een volk dat gaat ontdekken dat zij ook in dat opzicht afwijkers zijn en zoekers van eigen eer. En dat de eer des Heren door hen zo menigmaal verduisterd wordt. Troost voor dat volk dat toch wel weer begeert op die plaats van verootmoediging te komen, maar niet weet hoe ze er moeten komen, omdat ze niet weten hoe ze hun hoogmoedige hart moeten vernederen. Maar God zegt, ik breng u er. God gaat ook die wet van dat koninkrijk der hemelen in hun leven uitwerken. Hij moet wassen en ik minder worden. En hij maakt opnieuw plaats voor zichzelf. Hij doet opnieuw door zijn geest ondervinden dat de koning zelf voor plaats in hun leven zorgt. En zo zou ik wat kunnen zeggen over dat kromme en dat hobbelachtige, maar gemeente, ik moet toch ook nog wat zeggen van vers 5, niet waar? In die weg, dat de Heere zelf door de vervulling van zijn belofte plaats maakt in het leven van een volk waarvan nature geen plaats is, gaat hij ook uitvoeren wat hij in het 5e vers zegt, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. God komt. En als de weg bereid is, ja, dan komt hij. En dan doet hij wat hij beloofd heeft. Dan mag dat volk gaan aanschouwen Gods heerlijkheid. Nou, dat betekent concreet voor die ballingen dat ze terug moeten. Terug kunnen naar het land van Israël. Daarin openbaart de Heere zijn almacht, als hij de gevangenisdeuren openzet. Daarin openbaart de Heere zijn liefde, als hij dit volk weer opzoekt en weer zijn gunsten betoont. Daarin openbaart de Heere zijn heerlijkheid, al zijn deugden werken daar toch in samen, om zijn volk weer terug te brengen van onder het oordeel. Terug te brengen in het land Kanaan en daar te planten en daar te zegenen. Als hij zijn genade daarin bewijst en zijn goede tierenheid daarin betoont. En de heerlijkheid des Heren, dat is de samenvatting van al die deugden Gods. En dan zien de heidenen het ook. Alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Als dat volk terugkeert, de 126e psalm zingt ervan, toen hieven zelfs de heidenen aan. God heeft bij hen wat groots gedaan. En nog rijker is dat in de dagen van Johannes, de wegbereider, wiens prediking straks mag uitlopen op het hoogtepunt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als Johannes hem mag aanwijzen. Hem van wie de apostel Johannes mag getuigen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, dat is ten volle geschied toen God zijn Zoon gaf in deze wereld. O, het is waar, het woord werd vlees. En velen onder Israël hebben die heerlijkheid niet aanschouwd. En men heeft ook geloofsogen nodig, zoals Johannes de evangelist geloofsogen ontving om die heerlijkheid te aanschouwen in Gods Zoon in het vlees. Maar diegene die van God zulke ogen ontvangen mag, die mag het ook zien. Hierin heeft Gods naam, hierin hebben Gods deugden gestalte gekregen. Hierin is de Heere gekomen om zijn volk verlossing te schenken. Hierin ligt de vergeving van zonde. Hierin ligt de vernieuwing van het leven. Hierin ligt de herstelling van de zondaar in de gemeenschap met God. Ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van dat kind in de kribbe. De herders zagen het toen ze hem aanbaden. De wijzen zagen de heerlijkheid Gods toen ze nederknielden en hun schatten openen. Maria zag de heerlijkheid Gods toen ze al deze dingen bewaarde en die overlegde in haar hart. Simeon zag de heerlijkheid Gods toen hij het kind in zijn armen nam en God loofde en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Anna heeft die heerlijkheid Gods gezien toen ze ervan sprak tot allen die in Jeruzalem verlossing verwachten. Er zijn er geweest in die tijd. En niet alleen uit het volk van Israël, maar ook uit de heidenen. Denk aan de wijzen uit het oosten. Alle vlees zal het zien dat God gedacht heeft aan zijn genade. En zo is er nog een volk. Een volk van ellendigen in zichzelf. Een volk dat het in hun ellende geleerd heeft om op de Heere te hopen. Een volk van zondaars in zichzelf. Vanaf mensen die het verdorven hebben voor God en die nooit kunnen en zullen terugkeren tot de Heere uit zichzelf. En die met smart voor Gods aangezicht hebben leren belijden hun ongerechtigheden en hun afmakingen. Er is een volk dat ondanks wat ze zijn, ondanks onwaardigheid in zichzelf, mag gaan beleven. Alle vlees zal de heerlijkheid Gods zien. Als de Heere de ogen ervoor opent, dat ze in dat kind in Bethlehem kribben, dat ze in de man van smarten aan het kruis, dat ze in de ten hemel gevaren koming, dat ze in hem die zit aan de rechterhand des Vaders en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, dat ze in hem die straks wederkomt op de wolken des hemels, als ze in hem de heerlijkheid Gods mogen aanschouwen. Hij die kwam om hun zonde te vernietigen. Hij die kwam om hun schuld te betalen. Hij die kwam om hun hoge priester te zijn. Hij die kwam om hun duisternis te verlichten door zijn profetisch woord. Hij die kwam om alles te doen in verwerving en in toepassing. Wat een zondig kind van Adam nodig heeft om met God verzoend te mogen worden. Als ze in hem mogen gaan aanschouwen, Gods genadige ontferming, uitgestrekt naar het verlorene, uitgestrekt naar het verdoemelijke. Als ze mogen gaan aanschouwen in Christus dat God komt tot verlossing van zijn volk, als hun ogen ervoor open gaan, mogen ze in hem de heerlijkheid Gods zien. Ze mogen er ook zeker van zijn dat dat zo is. Dit woord, deze belofte is het woord van God zelf. twijfel moet hier maar niet aan het woord komen. Ongeloof moet hier maar zwijgen. Want ten overvloede herhaalt de Heere het door middel van zijn knecht. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heere gesproken heeft. Het is Gods eigen woord. En dat wordt waar. Al moet het door de onmogelijkheden heen waar worden, het wordt waar. Al moet het door de strijd heen waar worden, het wordt waar. Al gaat het in het leven van een kind des Heren zo, dat we eerst aan alle dingen moeten wanhopen, het wordt toch waar. Want de mond des Heren heeft het gesproken. En elk die God vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het derde vers. Wij willen aan het einde van ons samen zijn uw heilige naam nog met dankzegging erkennen voor uw woord dat ons roept, oproept om de weg des Heren te bereiden en in de wildernis een baan te maken, recht te maken voor onze God. Heren, laat niemand nu denken dat hij zich van die plicht kan afmaken, dat hij zich aan die roeping kan onttrekken. Heren, dat blijft uw eis en dat blijft uw recht in ons alle leven. O, als we dat gaan beseffen, zullen we er wel mee vastlopen, dat wel. Maar het blijft onze dure roeping. Heren, geef dat we er ernst mee maken en dat we het voor uw heilig aangezicht ook leren beleven dat dit uw recht is. Dat wij die onze wegen krom gemaakt hebben, dat wij die van u afgeweken zijn, niet anders kunnen en mogen doen dan ons tot u bekeren. Bind het op ons hart, Heren, dat we ook geen dag recht hebben om onbekeerd te blijven en onbekeerd voort te leven. Schenk ons daartoe uw heilige geest, die ons dit op het hart bindt. Maar anderzijds, Heren,
Daar is ook onze verdorvenheid en die is zo groot dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En daarom, Heere, we beroepen ons op uw woord dat ook in de vorm van de belofte komt. Doe gij dat werk. Doe gij dat werk dat de dalen gevuld en de bergen vernederd en het kromme recht en het hobbelachtige vlak gemaakt wordt. Doe gij dat voor het eerst en bij vernieuwing. Doe gij dat, Heere, opdat er plaats mag zijn voor uw genade, voor uw komst, voor uw Christus en voor zijn verlossingswerk. Heere, wilt gij ons zo voor en toe bereiden op de ontmoeting met u? Wilt gij ons zo een leven geven dat werkelijk een voorbereidingsleven is? Een leven waarin wij de gemeenschap met u zoeken. Een leven waarin wij zoeken om onderwezen te worden in dat heil, in die heilgeheimen van uw genade, zoals ze in Christus in uw heerlijkheid geopenbaard zijn. Heere, maak dat waar, naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 126, het eerste vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.